Zijn naam is Jezus. Amen. Hebben jullie soms ook dat gevoel, waar doe ik het eigenlijk voor? En waarom allemaal al die strijd en alles? Ik keek, laatst heb ik een serie gekeken, een oude serie, heet The Band of Brothers. Ik weet niet of jullie kennen, 10 series over de invasie van Europa, de bevrijding van de nazi's. En heel historisch, bijzondere serie. En je ziet dan eerst ten eerste hoe de storm op Normandië, en dan gaat het door naar de slag om Ardennen, en dan Market Garden in Nederland. En dan op een gegeven moment ben je dan in aflevering 9. En die soldaten die hebben zoveel ellende gezien, zoveel dood, zoveel kameraden die overleden zijn, links en rechts. En je ziet zo iemand die wordt helemaal, waar doe ik dit eigenlijk voor? Waarvoor strijden we? Wat een ellende. En mijn beste vrienden dood, allemaal verschrikkelijke dingen gezien. En op een gegeven moment moesten ze eruit trekken, gaan ze door de bossen, Zuid-Bayern, Zuid-Bavaria. En dan lopen ze. En toen werd het stil. Helemaal stil. En ze geloofden hun ogen niet wat ze toen zagen. En die aflevering heette, van Band of Brothers heette Why We Fight. Waarvoor strijden wij? En toen zagen ze een concentratiekamp. En dan kwamen ze midden in de bossen, kwamen ze aan bij Dachau. En toen, wat ze daar, ze braken allemaal. Ze hebben zoveel dingen gezien, maar op een gegeven moment, daar werd hun duidelijk. Oké, hiervoor zijn wij. Daarom komen we, zijn we de oceaan overgetrokken en zijn we aan het strijden. En that is why we fight. Ik vond dat raakte mij zo. En ik denk dat het zo belangrijk ook is voor ons allemaal om te realiseren waarvoor je iets doet. Soms midden in de strijd, in je christelijk leven, je denkt soms dat je als je christen wordt dat alles makkelijker wordt. Nee, je hebt een wapenrusting gekregen. Je zit in een strijd, welkom in de strijd. En de duivel wil jou verslinden, hij wil je roven, van je roof. En ja, midden in die strijd denk je soms, waar doe ik dat voor? Maar als jij mag weten dat er overwinning is, het gaat om redding, het gaat om leven en dood. Als jij iemand het evangelie vertelt, dan is daar leven. Dan is er leven als hij dat mag horen en zijn leven aan de Heer geeft, dan is daar leven. Realiseer je waar je het voor doet. En dan moet je af en toe ook een stap terugnemen. Als je helemaal denkt van man, wat is dit toch zwaar? Realiseer je waar je het voor doet. Vanochtend is het landelijk Israël zondag. En we hebben de collecte, we hebben het even vergeten aan te kondigen, maar de collecte is voor een Arabische voorganger in Nazareth. Salim Salash, pastor Salim, is hier geweest, heeft gepreekt. Hij doet een geweldig werk in Nazareth, in een Arabische stad in Israël. En juist op zo'n dag willen we hem ook zegenen. Weet je, van Israël houden betekent niet een hekel hebben aan Arabieren. Absoluut niet. Absoluut niet. En ik heb ooit iemand horen zeggen, en van mijn jeugdgroep, dat is lang geleden, was ik jeugdleider en er was een meisje die moest toen ze klein was, was ze voor de rechter en dan moest ze beslissen, papa en mama gaan scheiden. Waar wil je bij horen? Wil je naar papa toe gaan of mama toe gaan? Wat een verschrikkelijke keuze. Dat kan je toch niet maken. Ik hou van papa en ik hou van mama. Ik wil niet dat ze scheiden. Ik wil niet dat ze uit elkaar gaan. En deze keuze mag je niet geven. Je houdt van allebei. En in Ichtes houden wij van Joden en Arabieren. Het zijn beide kinderen van Abraham. En weet je, God heeft een bijzonder plan voor de kinderen van Ismaël en voor de kinderen van Jacob. En dus daar staan wij voor als in de gemeente. En dat vinden we ook altijd heel belangrijk te zeggen. Maar wat ook duidelijk is, is dat je als christen niet om Israël heen komt. Je komt er niet omheen. De hele Bijbel van begin gaat om Israël. Het is het verhaal, het geschiedenisboek van Israël ook. Het draait om Israël. En de Bijbel is geschreven, het zijn alle auteurs, behalve de Heilige Geest, die staat erbij, maar alle auteurs waren Joden. allemaal. En de Bijbel is ook overgeleverd door de Joden, door de Israëlieten, door de kinderen, door Joodse mensen. De patriarchen waren allemaal Joods, waren allemaal Israëli's, de profeten, de apostelen. En sterker nog, Jezus wordt de leeuw van Juda genoemd. Leeuw van Juda, daar komt het woordje Jood vandaan. Leeuw van Juda genoemd, dat hij is onze verlosser die we lief hebben. En hij is als een Jood op de wereld gekomen. Hij komt van de stam van Juda. Israël is een heel klein land, kleiner dan Nederland. En toch zie je dat door de eeuwen heen iedereen een deel van, een stuk van Israël wou hebben. En je ziet ook, als je naar Israël toe gaat, daar is een Armeense wijk, daar is een Russische wijk, daar zijn allemaal, de Duitsers hebben daar hun kerk, de Britten hebben daar een kerk, de Grieken orthodoxe kerk heeft heel veel kloosters daar in het land. Vlaggen van alle landen zie je daar. Iedereen wil een stukje van Israël hebben. En dat is bijzonder. Het is op zo'n strategisch punt, als je kijkt op de kaart, Israël, daar rechts, moet ik zeggen, linksboven is Europa en daaronder is Afrika en Azië en het ligt zo centraal. Iedereen wil daar een stukje van hebben. En als het over Israël gaat, kiest iedereen een kant. Israël wekt emoties op. Wat moet ik daarmee? Wat moet ik met Israël? Zacharias, de profeet Zacharias 2 vers 8 zegt heel duidelijk, wie u aanraakt, het gaat over Israël, wie u aanraakt, raakt mijn oogappel aan, zegt de profeet. En bij monden van, zegt God bij monden van de profeet. God zegt, wie Israël aanraakt, raakt mij aan. Wie iets, Israël iets aandoet, doet mij iets aan. Tegen Abraham zei God, ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou vervloeken, zal ik vervloeken. Nou, hoe zit dat met Israël en de gemeente? De grote vraag, 2000 jaar lang. Hoe zit dat nou met Israël en de gemeente? En Paulus zegt in Efeze 2 vers 14, want hij zelf is onze vrede. Hij heeft u en ons, u zijn de heidenen en ons, daar bedoelt Paulus mee de Joden, tot één volk gemaakt door de muur van vijandschap die tussen ons instond af te breken. Jood en niet-Jood, één gemaakt. Romeinen 11 vers 24 zegt, u bent op de tamme olijfboom geënt. Nieuwe vertaling zegt, de edele olijfboom. En de preek heet ook toegevoegd en niet vervangen. De gemeente van Jezus Christus is toegevoegd en heeft Israël niet vervangen. Wij waren wilde takken, een wilde olijfboom en de tamme, edele olijfboom zijn wij aan toegevoegd, geënt. Geënt is de grafted, is het Engelse woord. De gemeente heeft Israël dus niet vervangen. De gemeente is toegevoegd aan de edele olijfboom Israël. En toch geloven dat God een apart plan heeft met het volk van Israël. En dat nog in vervulling moet gaan in het millennium. En we zien nu al dingen gebeuren, profetieën in de Bijbel die uitkomen. Het ontstaan van de moderne staat van Israël is geprofeteerd in de Bijbel dat weer gaat gebeuren. De terugkeer van de Joden uit de volken, de diaspora, dat God ze allemaal weer terug gaat roepen, staat allemaal in de Bijbel. De bloei van de woestijn, als je nu naar Israël toe gaat, je gaat naar de Negev woestijn, het bloeit allemaal, het is ongelooflijk. En ook die mooie profetie. Dat de kinderen en de ouderen, de kinderen zullen dansen op de pleinen van Jeruzalem. En de ouderen zullen weer rondlopen op de straten van Jeruzalem. Als je kijkt, Amerikaanse schrijver? Mark Twain, dankjewel. Die schrijft in de 19e eeuw is hij naar Jeruzalem gegaan, naar het Heilige Land. Hij heeft rondgetrokken en hij dacht, wat een dode boel hier. Het is uitgestorven en nu als je daar naartoe gaat, het leeft weer. Het leeft weer. Kinderen rennen over de straat, ouderen lopen daar, alle generaties zijn daar vertegenwoordigd. En ook de herbouw van de tempel. Nou, dat is spannend. Dat is nu, weet je, dat allemaal in de planning staat. Dat mensen helemaal klaar zijn dat de Israëli's helemaal klaar zijn om die tempel te herbouwen. Alles is al klaar Of dat nu gaat gebeuren of na de opname, wie weet. Maar het staat allemaal klaar om te gaan. En dat is ook, staat in de Bijbel. Dat de antichrist plaats zal nemen in de tempel. Maar de tempel staat er niet. Dus we weten dat die tempel eraan zit te komen. De Messias zal komen voor de Joden wanneer zij Jezus erkennen als Heer. Wanneer zij hem zullen verwelkomen met de woorden Baruch Haba Beshem Adonai. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En dan zal hij wederkomen voor Israël. God heeft Abraham, Isaac en Jacob het land Israël beloofd. Dat heeft hij Abraham beloofd. Hij heeft het herhaald voor Isaac en voor Jacob. Dus dat is de landsbelofte. Dat betekent niet dat in Israël er geen plaats is voor niet-Joden. Absoluut niet. Dat was nooit de bedoeling dat het alleen voor hun was. En ze moesten delen. Delen met anderen. Het moest een plaats zijn waar God groot gemaakt wordt. Waar men naartoe kwam en God de eer gaf. En dat het van Israël houden betekent niet dat je alles goed vindt wat de overheid daar doet. Absoluut niet. Dat hoef je niet goed te vinden. Het is niet een goddelijke overheid daar. En ze maken fouten. En welke overheid niet, wil ik even erbij zeggen. Laat mij eens een overheid zien die rechtvaardig is en goed. Die is er niet. Als die er zou zijn, zou ik bijna zeggen, waarom zou Jezus dan moeten terugkeren? Jezus komt terug en om te regeren, het duizendjarige vredesrijk, is het voorbeeld dat Jezus, de rechtvaardige koning, laat zien dat het wel kan. Dat we in rechtvaardigheid kunnen leven. Ik geloof heilig in een millennium. Dat dat nog moet komen. En Jezus is de rechtvaardige koning. Maar regeringen zijn doorgaans niet rechtvaardig. Je hebt hele slechte regering. En je hebt goede. Maar helemaal rechtvaardig. Niemand. En dus je hoeft niet dingen goed te keuren die niet goed zijn. Wat daar gaande is. Maar God heeft het land wel, volgens mijn Bijbel, volgens de Bijbel, heeft dit land aan Israël, aan de Joden gegeven. Een vraag is altijd, waarom werden de Joden zo vervolgd door de eeuwen heen? Waarom worden, nog steeds, en waarom worden christenen vervolgd? En het is hetzelfde antwoord. Satan en de wereld haten wat God lief heeft. Satan en de wereld haten wat God lief heeft. Vergeet dat nooit. En we mogen natuurlijk weten dat Satan geen match is voor God. God is veel sterker. Licht is veel sterker dan de duisternis. Gods plan zal altijd uitkomen. Maar je mag wel weten, dat wat God lief heeft, dat haat Satan. Hij heeft er een hekel aan. En daar moet je je wel bewust van zijn. Nou, vanochtend wil ik Handelingen 10 doornemen met jullie. Hele hoofdstuk, ik ga het niet helemaal lezen, maar ik wil het wel helemaal behandelen met jullie. Het verhaal van Handelingen 10 is machtig, is zo fantastisch, het is een gamechanger. En als je dat zo leest, dan denk je in de setting van nu, van wat nu eigenlijk allemaal gebeurt, denk je, het is eigenlijk de omgekeerde wereld. Het is precies omgekeerd. Een Jood brengt een Italiaan, nou een Romein moet ik zeggen, maar Cornelis hij is een hoofdman, een Romeinse hoofdman van de Italiaanse orde, zegt hij. Dus voor mij is hij vandaag maar even een Italiaan. Een Jood brengt een Italiaan tot geloof in Israël. Dat is toch apart, toch? Klikt het? Een Joodse man vertelt over Jezus aan een Italiaan en zijn hele gezin en ze komen allemaal tot geloof. Ik vind dat heel bijzonder. De ironie is dat men vandaag in Israël niet mag evangeliseren. Christenen mogen Joden niet vertellen over het evangelie. Als je ergens in een treincoupé zit, je mag niet gaan evangeliseren. Als ze jou vragen, wat doe je, wat is jouw werk, dan zeg ik, ja, ik ben predikant en ik vertel over Jezus. En als ze je daarover vragen, dan mag je dat doen. Maar evangeliseren in Israël is vandaag verboden. Ja, ik had het net over, niet alle regeringen zijn goed. Dat is, je mag, ondanks dat het van de Joden kwam. Het christendom begon in Israël, begon bij de Joden. Dus dat is absoluut bizar. Het was 100% Petrus de Jood die voor het eerst een niet-Joods gezin tot geloof bracht in Jezus Christus. Het heil komt van de Joden. Jezus zei in Johannes 4 vers 22, redding komt van de Joden. Het zijn de woorden van onze Heer. Jezus zei, redding komt van de Joden. En de oude tekst zegt, het heil komt van de Joden. Yeshua stierf voor onze zonden. Yeshua is de naam van Jezus in het Hebreeuws, zijn echte naam. Maar we mogen best Jezus zeggen, dat is geen probleem, want Paulus zei dat ook en Petrus zei dat ook, gebruikte de woord Isus, Jezus in het Grieks. Dus dat is prima. Maar hij groeide op en hij kreeg de naam Yeshua, betekent Yahweh red. En Jezus stierf voor onze zonden. Dus het heil kwam van de Joden. Ja, Jezus was een Jood. En het waren de Joden, de discipelen, de apostelen van Jezus, die het evangelie bracht aan de heidenen, aan de volkeren. Volkeren en heidenen is in het Hebreeuws hetzelfde woord, goyim. De volkeren werden geëvangeliseerd door Joden. En je moet beseffen, Jezus kwam eerst naar het volk van Israël. Vanuit Israël kwam redding. De eerste gemeente in Jeruzalem, was compleet Joods. En van daaruit werd de wereld bereikt. De gemeente van Jezus Christus is toegevoegd en niet vervangen. Jij bent toegevoegd aan de edele olijfboom. We hebben het niet vervangen. Jezus zei, waar Petrus bij stond, ga de wereld in, preek het evangelie, de hele wereld rond, maak het bekend. Ook zei Jezus, je zult mijn getuige zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria en aan de uiteinden van de wereld. Maar zoals met heel veel bijbelteksten, lezen we dat vaak op een manier zoals wij dat willen. Wij lezen het vanuit onze kader en we leggen onze eigen ideeën erin. Dat noem je, in plaats van eruit te halen wat erin zit, heb jij al ideeën en dan lees je met een bril en wil je alle teksten interpreteren zoals het jou past. De discipelen dachten, wat dat betekent, dit is wat de discipelen dachten toen Jezus zei, ga de hele wereld rond en preek het evangelie. De discipelen dachten, ga de wereld rond en preek het evangelie aan de Joden. Dat is wat ze dachten. Vertel het aan de Joden in de verstrooiing. Ga overal naartoe. En overal waar je een landgenoot ziet, vertel hun over het evangelie van Jezus. Dat is wat Petrus dacht. Dus Jezus zei dat het evangelie moest gepreekt worden overal. Maar men interpreteerde dat het alleen was voor de Joden. Israël was natuurlijk het uitverkoren volk van God. Dus het is voor ons alleen. En zo komen we aan in Jaffa. Jaffa hebben we een tijd geleden ook al over gepreekt, over de stam Dan, die dat gebied zou moeten krijgen. Jaffa betekent, weten jullie nog? Jaffa? Mooi. Mooi. Betekent mooi. Jaffa betekent mooi. Dus de plaats Jaffa is een hele mooie plaats. Ook als je er vandaag naartoe gaat. Er is een hele grote stad omheen gebouwd, Tel Aviv. Tel Aviv, Jaffa. Maar Jaffa of Joppe, wordt het ook nog genoemd, is de plaats waar Jona, de profeet Jona, naartoe kwam. En daar had hij de keuze. Ga ik naar Nineveh om in Nineveh te preken, de volkeren, de heidenen, of vlucht ik naar Tarsus? Dat was in Jaffa. En nu is Petrus in Handelingen 10 op dezelfde plek. Hij is ook in Jaffa. En hij moet ook een keuze maken, net zoals Jona. Jona zei nee. Wat gaat Petrus doen? Dus Jaffa is een mooie plaats van keuze. Het is uiteindelijk de uitvalsbasis geworden van de zending van de wereld. Dus Jaffa, niet vergeten, mooi. En hoe begon dit? Nou, Petrus lag lekker op een dak te luieren in het huis van Simon de leerlooier. We weten precies waar die plek is. We zijn er een paar keer geweest met mensen van de gemeente. Mooie foto's gemaakt. Nou, of dat die plek is, weten we niet. Maar hij zat daar heerlijk te slapen op het dak. En hij had een beetje honger, want er werd beneden gekookt. Maar hij kreeg toen een visioen van God. En het visioen was machtig, was heel groot. 3 keer achter elkaar hetzelfde visioen. En hij zag een laken naar beneden komen met allemaal onreine dieren. En een stem klonk uit de hemel En de stem zei, sta op Petrus, slacht en eet. Nou, Petrus was een Jood. Onreine dieren heeft hij nog nooit gegeten. Alleen kosher, alleen alles wat kosher is heeft gegeten. Nooit onreine dieren. Dus weer, hij hoort die stem, sta op, Petrus slacht en eet. Oh, dat is een test. Dat is een test, hè? Voor mij, slacht en eet kan nooit betekenen slacht en eet. Dat kan het niet betekenen. God zegt slacht en eet, maar dat past niet in mijn beeld. Zoals ik kijk naar de wereld, mijn wereldbeeld, de manier hoe ik de Bijbel zie en zo, dat kan God nooit vragen. Dat is onmogelijk. Kan niet. Slacht en eet betekent wat anders. Misschien in het Grieks en Hebreeuws het woordje opzoeken. Misschien kom ik tot een andere conclusie. Het paste niet in zijn theologie. Onreine dieren, niet kosher, dat mag ik beslist niet eten. En hij riep uit naar God toe. Nee, Heer, dat zal ik beslist niet doen. Heb jij dat wel eens tegen God gezegd? Nee, Heer, dat ga ik niet doen. Bij Petrus gebeurde alles drie keer. Alles drie keer. Hè? Drie keer verlogend. Vroeg Jezus aan hem, hou je van mij, Petrus? En drie keer ook dit visioen. Hij was niet de slimste van de klas. Niet de snelste, maar wel de grootste apostel, mogen we wel zeggen. Dat blijft. Hè. Na drie keer het visioen gezien te hebben en de stem gehoord te hebben, vroeg Petrus, staat er letterlijk in de Bijbel, hij vroeg zich nog steeds af, wat kan dat betekenen? Petrus, sta op, slacht en eet, wat kan dat nou betekenen? Lastig, geen idee. Hij had geen idee. Wat kan dit betekenen? Bij de derde keer hoorde hij zelfs een stem zeggen, wat God gereinigd heeft, mag jij niet voor onheilig houden. He, mooie aansluiting op de preek van vorige zondag. Wat God gereinigd heeft, mag jij niet voor onheilig houden. En gemeente, dit is zo belangrijk. Dit is zo belangrijk. Wat God apart gezet heeft. Geheiligd betekent apart gezet. Jij bent apart gezet. De gemeente is apart gezet. Israël is apart gezet. Jij bent apart gezet door God zelf. Dat mag jij niet als onheilig beschouwen. Jouw broer, jouw zus, christen in de Heer, mag jij niet als onheilig beschouwen. En bij de voetenwassing van toen Jezus de apostelen de voeten waste, zei hij ook van jullie zijn rein. Jullie zijn rein, behalve één, zei hij, en dat was Judas. Judas was niet rein. Maar ik hoef jullie niet weer te wassen, want ik hoef jullie niet geheel te wassen, want jullie status is jullie zijn rein. Wat God gereinigd heeft, wat God heilig noemt, noem dat niet onheilig. Dat wil God niet. God wil niet dat jij dat doet. Wees daar heel voorzichtig mee. Nou, wat betekent geheiligd, apart gezet? Nou, alles wat heilig is, is eigendom van God. Is van God, oogappel van God, is van God. En wat heilig is, is daar is God. Daar is zijn tegenwoordigheid. He, dus dat zie je ook toen bij Mozes en de doornstruik in de woestijn. Mozes, doe je schoenen uit, want de grond waarop jij staat is heilig. Waarom was die grond opeens heilig? Omdat God daar was. De volgende dag had hij daar gewoon met zijn schoenen kunnen lopen. He, Gods manifeste glorie was daar op dat moment niet meer. Daar, op dat moment, als je er nu naartoe gaat, is het geen heilige plek meer. Maar toen, die plek daar, was heilig omdat God daar was. Daar waar God is met zijn manifeste tegenwoordigheid, daar, dat is heilig. Dat wat van God is, dat is heilig. Dus waarom ben jij heilig? Waarom? Omdat jij zo'n mooie krans om je heen hebt? Of omdat je het alles zo goed doet? Jij bent heilig omdat de Heilige Geest in jou woont. En jij bent gekocht en betaald door het bloed van Jezus. Daarom ben je heilig. Niet om wat jij doet. Niet om wat je gedaan hebt. Jij bent heilig omdat jij van Jezus bent. Hij woont, de Heilige Geest woont in jou. Dat is jouw heiligheid. Wat God als heilig verklaard heeft, noem dat niet onrein. Aan het kruis heeft Jezus geroepen, het is volbracht. En dat is zo'n belangrijke uitspraak van Jezus. Hij heeft gezegd, de vergeving van zonde is een feit. Het nieuwe verbond is een feit. geloof in Jezus Christus en God verklaart jou rein. Door te geloven in Jezus. Niet door het werken, niet door dingen te doen, maar het geloof in Jezus Christus. Daardoor word jij rein verklaard. Het is geen menselijk werk. Hè, en op de doopcursus hebben we ook gezegd, het is niet een klimmen van een ladder van gerechtigheid en heiligheid dat je moet beklimmen en uiteindelijk een level bereikt van heiligheid. Jij bent heilig verklaard. En daar aan het kruis van Golgotha is ook de muur van vijandschap afgebroken die tussen Jood en niet-Jood instond. De volkeren worden nu uitgenodigd om deel te hebben aan de belofte van Abraham. Niet om Israël te vervangen, maar om erbij te komen. God had Israël heilig verklaard, apart gezet, voor zichzelf. Als wij zeggen van, oh, dat is voorbij, dat is Oude Testament, zij hebben zo gezondigd, ze hebben het zo verkeerd gedaan, dus nu gaat God door met de gemeente. Nou zal ik je helaas wat zeggen, 2000 jaar kerkgeschiedenis ziet er ook niet zo best uit. Hebben wij het dan zoveel beter gedaan? Oh, we lezen over, ja, Israël heeft gezondigd en zijn gouden kalf gemaakt en ze hebben gezondigd, de Baals aanbeden, allemaal slechte dingen gedaan. Dus nu denkt God van, ik ben klaar met Israël. Slecht volk, rot volk. En nu kies ik de gemeente en nu, die zullen rein en heilig zijn en nooit die foute dingen doen. Nou, 2000 jaar kerkgeschiedenis. We hoeven niet te diep in te gaan. Daar zijn ook dingen misgegaan. Er zijn ook fouten gemaakt. Maar God is trouw. Als God iets apart gezet heeft voor zichzelf, dan is dat blijvend. Dat is van mij, zegt hij. Daar kom je niet aan. Dus als God dat zou kunnen doen, en een volk uitkiezen voor zichzelf, en dat is mijn oogappel, en dan als ze iets verkeerds doen, zeggen, oh, het is voorbij, dan zou je dat ook met ons kunnen doen. Zou je dat ook met de kerk kunnen doen? Dus God is trouw en God is kiest en God heiligt. God zet apart. En daar in Jaffa werd dit geopenbaard aan Petrus. Dat is het verhaal van Handelingen 10. God verklaarde onreine dieren rein. Ja, dat was wat ik rein verklaar. En er was een laken met onreine dieren. En toen zei God, Petrus, sta op, slacht en eet. Maar het overkoepelende van dit verhaal is dat de heidenvolken ook rein verklaard werden. Ze mogen erbij komen. En als je nu kijkt, van ik weet niet hoeveel volken hier vertegenwoordigd zijn, maar wauw, van bijna alle continenten zijn we hier aanwezig. Volken, wij zijn uitverkoren, wij mogen erbij horen. We zijn niet hier om te vervangen, hebben niemand vervangen. We mogen erbij horen, jij en ik, wij horen er nu bij. Dat is het nieuwe verbond. En het visioen was nog niet voorbij of afgezanten stonden bij de deur. Het waren Romeinen en die vroegen Petrus om mee te komen. Heidenen vroegen Petrus om mee te komen. Nou, ze vroegen Petrus om van Jaffa naar Caesarea te gaan. Niet heel ver. Zien we zo meteen. Het is allebei aan de kust. En dus Petrus lag daar te slapen en had een visioen in Jaffa. En hij moest een stukje naar het noorden gaan, naar Caesarea, om daar het evangelie uit te leggen aan een heiden. Voor de eerste keer heel duidelijk uit te leggen aan een heiden. Nou, wij waren er net geweest met de jeugd. Dat was mooi, toch? Ja, wauw, Caesarea was echt een hoogtepunt van onze reis. En kan je mooie foto's maken. Ik ben daar heel graag. Maar Caesarea, dat hebben we wel gezien, was wel een echt, waarschijnlijk de meest heidense stad van Israël. Griekse tempels, beelden. En in Israël, dat is echt no-go dat je een standbeeld maakt. Maar daar waren standbeelden van goden, Griekse tempels, een hippodroom. En weet je wat een hippodroom is? Een paardenracebaan in Israël. Een arena. Zeg maar alles wat voor een Jood een gruwel is. Waar men in de geschiedenis leest dat eigenlijk de Joden Caesarea zoveel als mogelijk probeerden te vermijden. Maar Petrus wordt uitgenodigd om daar naartoe te gaan. Naar Caesarea. Er is nog een ander Caesarea, Caesarea Philippi, dus daarom wordt dit Caesarea altijd Caesarea Maritiem genoemd. Nu, wat de vraag, hè? Ik vind het bijzonder, die afgezanten kwamen naar Petrus toe in Jaffa en zegt: kom je mee naar Caesarea? Hey, Cornelius heeft een visioen gehad en die heeft jouw naam gekregen. Hij kent jou niet, maar heeft jouw naam gekregen en die vraagt nu om mee te komen naar zijn huis om over Jezus te praten. Kom jij mee? Hij had nu net zoals Jona de keuze in Jaffa: ga ik mee om de heidenen, de volkeren, het evangelie te vertellen en het goede nieuws over God? Of ga ik vluchten? Ga ik wel of niet? Ik moest zo denken aan Neil Armstrong. De man die naar op de maan was. De eerste man op de maan. En dat vraag ik me ook altijd af. En sorry dat ik dit zeg, hè, maar ik vraag me altijd. Je ziet altijd een foto van Neil Armstrong, de eerste man op de maan. Maar dan, ik kijk even naar het camerateam. Wie heeft dan die foto gemaakt? Oké, dat vind ik grappig. Je ziet hem op de maan. Oké. Dus waarschijnlijk was de eerste man op de maan de fotograaf die dat fotografeerde. Oké. Sommige dingen niet te veel over nadenken. Maar Neil Armstrong, die stapt zijn ruimtecapsule uit en hij doet zijn eerste stap op de maan. En hij zei: kijk eens, voor mij een kleine stap voor mij. Ik hoef alleen maar dit te doen. Ja, ik was hier, ik stap eruit, kleine stap voor mij, maar een grote stap voor de mensheid. Hè, dat nu eindelijk een mens op de maan gewandeld heeft. Wauw, we hebben de maan altijd gezien van ver, maar nu is het realiteit geworden. We kunnen erop lopen. Grote stap voor de mensheid, kleine stap voor mij. Nou, ik vind het vergelijkbaar met wat Petrus hier, die had een keuze om naar Caesarea te gaan. Kleine moeite. Kleine moeite, kleine stap voor Petrus om naar Caesarea te gaan. Maar het was een mega stap in de heilsgeschiedenis. Voor ons, voor de volkeren. Dat wij erbij komen. Het evangelie wordt voor het eerst aan een niet-Joods gezin gepreekt. Een mega stap voor de mensheid, voor de volkeren. En lieve mensen in de gemeente hier, iedereen, hè, soms vraagt God jou iets kleins te doen. Hey, praat even dit, doe even dat, investeer even hierin, doe even dat en iets kleins. En je zegt: ach ja, ik doe iets kleins, ik beteken niet veel, ik ben zo nederig en klein. Weet je dat jouw kleine stap zoveel impact kan hebben, zoveel kan betekenen? Jouw kleine stap, wat jij doet, kan zoveel betekenen voor zoveel mensen. Als jij iemand het evangelie vertelt en hij geeft zijn leven aan de Heer, redding. Redding is gekomen. Dat is toch fantastisch? Redding. Die persoon gaat niet verloren, maar heeft redding ontvangen. Kleine stap misschien voor jou om iets uit te delen, om iets te doen. Een glas water te geven, koffie in te schenken, mensen uit te nodigen. Vertellen over Jezus. Kleine moeite, maar hele grote impact. En het was voor Petrus een kleine moeite om te gaan, maar het was niet makkelijk voor Petrus, moet ik eerlijk erbij zeggen, want hij moest zijn denken veranderen, hè, want er moest iets hier gebeuren in zijn hoofd. Hij dacht nog steeds het evangelie, redding is voor de Joden, alleen voor de Joden. En hier moest een switch bij Petrus gebeuren, van oké, ik ga nu in het, God zegt het, ik moet in het huis van een heiden binnengaan. Dat mag al niet. En daar moet ook nog Jezus spreken. Waartoe? Waarom moeten zij dat horen? Dus er moest echt iets gebeuren met hem. Maar wat God gereinigd heeft, mag jij niet voor onheilig houden. Amen. Cornelius was geen Jood, hij was een Romein. Een Romeinse hoofdman. Heiden, vijand. Bezetter, de Romeinen waren de bezetter, maar Petrus zei: ik ga. En Cornelius kende Jezus niet. Hij geloofde wel in de God van Israël. Dus dat moet ik wel erbij zeggen. Hij las waarschijnlijk, hij kende stukken uit het Oude Testament waarschijnlijk. En hij was een gelover, hij geloofde de God van Israël is de ware God. En zulke mensen, die noemde men proselieten. Een proseliet. Dat is iemand die van de heidenvolken die het Jodendom omarmen. Ze geloven in God, proberen zich zoveel als mogelijk aan de wetten te houden, maar ze werden nooit voor vol aangezien. En in de tempel Je kon alles doen van de wet van Mozes vervullen, maar je was nog steeds een heiden. Je mocht komen tot een bepaalde level in het voorhof van de heidenen, maar je mocht er niet verder betreden. Dus dat was onze Cornelius, onze Romein, onze Italiaan. Laten we lezen. Ik ben nu bij de schriftlezing gekomen. Zo. Handelingen 10 vers 23. Maar er is zoveel passie en honger voor Gods woord. Prijs de Heer. Amen. Ja, oké. Heel goed. Handelingen 10 vers 23. De volgende dag vertrok Petrus met hen. En dus hij vertrok van Caesarea. Van Jaffa naar Caesarea. De volgende dag vertrok Petrus met hen en enige van de broeders uit Joppe, Jaffa, gingen met hem mee. En de volgende dag kwamen zij in Caesarea aan. En Cornelis verwachtte hen en had zijn familieleden en beste vrienden bijeengeroepen. En het gebeurde toen Petrus naar binnen ging dat Cornelis hem tegemoet kwam, aan zijn voeten viel en hem aanbad. Maar Petrus richtte hem op en zei, sta op, ik ben zelf ook maar een mens. En terwijl hij met hem sprak, ging hij naar binnen en trof er velen aan die samengekomen waren. En hij zei tegen hem, u weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan. Maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Is dat ook al bij jou doorgedrongen? God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken gekomen toen ik ontboden werd. Dus vraag ik om welke reden u mij hebt ontboden. Zie je, dit is echt, hè? Dit is de Petrus die gehoord heeft. Ga heen in heel de wereld, preek het evangelie in Jeruzalem, Judea, Samaria. Maar hij snapt het nog steeds niet. Hier, op dit moment, heeft hij nog steeds niet door dat de heidenvolken bereikt moeten worden. Zo diep zat dat denken van de Joden vast. Wij zijn Gods volk. Wij zijn het. En daar hebben nog heel veel Joden ook vandaag nog last van. Dat zij denken dat zij de enige zijn. En Cornelis, ik sla nu een heel stuk over, want dat is best wel lang. Cornelis vertelt vervolgens dat God tot hem gesproken heeft en dat hij zelfs de naam Petrus, Simon Petrus gekregen heeft en dat hij hem ontmoet. Hij wist waar hij woonde en alles en dat hij hem moest halen. Dus Petrus, die is daar en hij begint dan te preken. Hij gaat dan vertellen over Jezus en hij begon het evangelie uit te leggen. En dan lezen we in vers 44, terwijl Petrus deze woorden nog sprak. Dus Petrus is het evangelie aan het verkondigen. En terwijl, moet je dit voorstellen, voor het eerst, dit is macht, terwijl Petrus deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, de Joden, zo velen als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken in vreemde talen, ze waren in de tongen aan het bidden, aan het zingen, aan het aanbidden en God groot maken. En toen antwoordde Petrus, en nu is het kwartje gevallen, nu snapt hij het. Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de naam van de Heer. Toen vroegen zij hem enkele dagen nog bij hen te blijven. Wat een verhaal. Wat een verhaal. Wat een gamechanger is dit. Alles zou van nu af aan anders worden. Vanaf Handelingen 10, bam, explodeerde het evangelie. Het evangelie ging rap in een rap tempo overal in de toenmalige wereld rond. Het begon allemaal met een visioen. Petrus zag een visioen. Vervolgens moest er iets in het leven, in het denken van Petrus gebeuren. Hij moest in actie komen, er moest een shift komen. Petrus kreeg een openbaring en hij ging. Petrus ging. Een kleine stap voor hem, een grote stap voor de heidenen, een grote stap voor de mensheid. Hij ging naar de meest heidense stad van Israël, om daar het evangelie te brengen aan de Romeinen, de bezetters. En hij predikte, hij was gehoorzaam. Het resultaat was dat de Heilige Geest voor het eerst uitgestort werd over de heidenen. Hij kon zijn ogen en oren niet geloven. Hij kon niet geloven wat daar gebeurde. Dit had hij gewoon niet verwacht. Dit paste niet in zijn theologie. Dit paste niet in zijn denkbeeld. Het gehele huishouden, vind ik zo mooi, werd vervuld met de Heilige Geest. Ze begon in tongen te bidden. Heidenen werden vervuld met de Heilige Geest. En dan vind ik dit zo mooi. Nu kan er maar één conclusie zijn. Eén ding. Ik moet nu één ding. Het kan niet anders. Ik moet nu één ding doen. Wat moest hij doen? Hij moest hen dopen. Dopen. Hij moest nu dopen. Hij wist het. Oh, nu moeten ze gedoopt worden. Als ze vervuld worden met de Heilige Geest, moet ik hen dopen. Daar in Caesarea werd een Romeins gezin gedoopt door een Jood. Een Romein werd gedoopt door een Jood. En het hele huishouden werd gedoopt in de naam van Yeshua, in de naam van Jezus. En nu, als je dit is bijzonder wat hier gebeurt. Hè? Een Romeins huishouden wordt gedoopt, toegevoegd aan het huishouding van God. Dat is wat doop is. Doop is de toegevoeging tot Gods huisgezin. Je wordt toegevoegd naar het huisgezin van God. Toegevoegd aan de edele olijfboom. Het gezin van God. Het huis, Romeinse huisgezin. Oh, ze bleven Romeins, whatever. Maar nu waren het hemelburgers. Ze hoorden van het huis. Dit is een huisgezin van God. Wij zijn Gods huisgezin. Oh, ik ben Oekraïne, ik ben Surinamer, ik kom uit Syrië, ik kom uit, waar kom je, Zuid-Afrika, waar je, Indonesië, Angola, waar je, Amerikanen hebben we, Iranese, Nepalezen. Mijn lieveling zijn Nepalezen. Mag ik niet zeggen, hè? Maar waar je ook vandaan komt, we zijn nu huisgezin van God. Wauw! Niet om Israël te vervangen, maar we zijn toegevoegd aan die edele olijfboom. Dus, 15 oktober laat je dopen. Amen. Dat was het. Maar dat dopen, hè, dat is het officiële toevoegen van... Oké, hij is ermee opgehouden. Dus misschien moet ik het ook wel afronden. Ik zit er zo lekker in. Dopen is het toevoegen aan het huisgezin van God. Nou, vandaag, hè, op zo'n dag, wat neem ik mee van dit woord, hè, op zo'n Israëlzondag? Moet ik nu alles goed vinden wat Israël doet? Nee. Nee, dat absoluut niet. Maar een liefde voor Gods volk wil ik jullie wel aanraden. Hoe moeilijk ze ook kunnen zijn, hoe moeilijk. Hè, we waren één dag in Israël en toen zei iemand al uit onze groep, die zei van ja, ze zijn wel heel erg lastig bij de kassa, dit en dan. Ik zeg ja. Ik weet, misschien heb je dat in andere landen, zijn ze allemaal heel lief. Dus dat kan. Je kan misschien een nare ervaring gehad hebben. Je bent niet eens met bepaalde dingen. Dat staat buiten. He, dat God een plan heeft met Israël. God heeft een plan met Israël. God heeft een plan met de gemeente. En God heeft de gemeente toegevoegd. Dus bid voor de vrede in Jeruzalem. Kijk altijd naar wat in Jeruzalem gebeurt. Want dat is de tijd, de klok van de eindtijd. Dan weet je waar we staan ongeveer. En ten slotte de doop. Ben jij al gedoopt? Ben je nog niet gedoopt? Kom vrijdagavond ook om 7:00. We gaan de doop uitleggen. We gaan het hebben over wat dat betekent. En er zijn veel betekenissen. Maar één ding is dat toevoegen. 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 Ben jij al toegevoegd? Zorg dat je erbij bent. Zorg dat je die ark binnenloopt. Hè? De ark staat open. En dan loop je die ark binnen. Hè? De ark met uit hout gebouwd. Hè? Die door het water heen gaat. He, dat is een symbool van het kruis van Jezus. Jij hebt toegang tot het kruis van Jezus. En jij mag nu ook zeggen, ik ga ook nu door het water. Ik neem deze beslissing. Halleluja. Wil jullie met mij opstaan? En dan kunnen we ons zo voorbereiden voor het avondmaal.